Goedemorgen allemaal. Ik wil graag met u lezen Genesis 4 vanaf vers 1. Genesis 4 vanaf vers 1. En Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouw. En ze werd zwanger en ze baarde Kain en zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel en Abel werd herder van klein vee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. En ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn klein vee en van hun vet. En de Heere nu sloeg acht op het offer van Abel en op het offer van Kain sloeg hij geen acht. En toen ontstak Kain in grote woede. Hij liet zijn hoofd zakken en de Heer zei tegen hem, Kain, bent u niet in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen, maar als u het niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur en naar u gaat zijn begeerte uit. Maar u moet over hem heersen. Nou, enzovoort gaat een stuk. En sommigen van jullie hebben op de zondagsschool gezeten, ik niet. En hebben het verhaal gehoord van Kain en Abel en die hebben het allemaal gehoord. Maar wij wisten dat niet. En toen wij dus ter bekering kwamen, toen gingen we met de kinderen na het eten gingen we uit de Bijbel lezen. En dan kwam de verhaal van Kain en Abel kwam er ook voorbij. En dan zie je dat het beeld van het offer van Kain en Abel, dan zie je dus dat het offer van Abel, daar gaat de rook recht omhoog uit je kinderboek. En van Kain, dat gaat omhoog en dat gaat dan opzij. En dat was een soort uitbeelding dat God dat offer van Kain niet had aangenomen, weet je. En ja, de kinderen dachten ook dat het zo was. En ja, ik vond het al wel heel speciaal. En ik wil vandaag met u nadenken over dit moment uit de geschiedenis, en wat het voor ons betekent nu, 6000 jaar geleden, om zo met God om te gaan, om te offeren aan God. En we kennen de geschiedenis, want dit zijn natuurlijk platgetreden paden waar ik nu over spreek, want iedereen kent dit gedeelte van de Bijbel. En Eva is de moeder van alle levenden. En deze wereld bevat alleen nageslacht van Adam en Eva. En ik hoop trouwens dat u dat nog steeds gelooft, dat u nog steeds gelooft dat er een schepping is geweest, dat u nog steeds gelooft dat Adam en Eva werden geschapen, dat u nog steeds gelooft in datgene wat God ons gegeven heeft. En we weten ook natuurlijk van de zondeval dat Adam en Eva uit het hof zijn gezet. Nou, dat zijn allemaal dingen die hoef ik hier in deze gemeente niet te herhalen. En Eva werd zwanger en eerst wordt Kain geboren en vervolgens Abel. En de schrift maakt eigenlijk helemaal geen sprong tussen die twee teksten. Dus sommige mensen denken dat het misschien een tweeling geweest is, dat het tweelingbroers geweest. Nou, de schrift zegt er verder niets over, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar we weten helemaal niets van die Kain en Abel tot het moment dat ze offer gaan brengen. En nu, na verloop van tijd, bracht Kain van de vruchten der aarde van de Heer een offer. En ook Abel bracht een van zijn eerstelingen van zijn schaap. Ik heb het net gelezen. De vraag is, waaraan merkte Kain nu dat zijn offer niet werd aangenomen? Dat vind ik altijd heel interessant om te denken, van, er staat iets in de Bijbel en waarom concludeert nou iemand uit de Bijbel dat zoiets niet aangenomen wordt. En het is heel raar, want antwoordde God Abel met een vuur, of met een licht, of verscheen hij aan Abel, of was het alleen maar een gevoel van Kain? Ik weet het niet. Maar Kain wist in ieder geval dat God zijn offer niet aannam, en dat van Abel wel. Dat is wel heel, heel apart, dat hij vraagt, dat hij, en hij ervaarde geen vrede, en dat vindt dus apart. En hij ontstak in woede en liet zijn hoofd zakken. En dat vind ik dus een hele vreemde reactie. Want als ik voor God sta en ik doe iets niet goed, en ik kan u vertellen dat ik heel veel dingen niet goed doe in mijn leven. Maar als ik voor God sta en ik doe dingen niet goed, en ik merk gewoon dat God daar niet tevreden over is, of ik heb onvrede in mijn leven, dan ga ik naar God toe en dan zeg ik tegen God, Heer, wat heb ik nu verkeerd gedaan? Wat moet ik nou doen om het wel goed te doen? Hoe moet ik nu bij u komen om het wel goed te doen? En in plaats dat hij dus naar God gaat, van wat heb ik verkeerd gedaan, maakt hij God min of meer verantwoordelijk voor het feit dat God zijn offer niet aannam, want hij werd boos op God. Nou, en God had zijn offer eigenlijk ook aan moeten nemen. Dat vond Kaïn in feite. En het trieste gevolg, dat weten we. Want het was op een gegeven moment, jij niet, ik niet, nou jij ook niet. En Kaïn sloeg zijn broer Abel dood. En dan roept God Kaïn ter verantwoording. En nou, u weet hoe dat gaat. Kaïn, ik kom straks even op terug. Ik wil hier niet veel tijd aan besteden aan Kaïn, want het gaat heel snel bergafwaarts met hem. Hij ging weg voor het aangezicht van de Heer, dolend en dwalend over de aarde. Eigenlijk een beetje een tragisch verhaal. Want eerst wordt de mens uit het paradijs gezet, uit de relatie met God, directe relatie met God. Dan krijgen die mensen twee zonen. En de een wordt doodgeslagen door die zoon. En de ander die vertrekt, die gaat weg. En dan sta je eigenlijk met lege handen als vader en moeder die zoveel had ontvangen van God. Sta je eigenlijk opnieuw met lege handen. En van twee volken, van één volk gaan ze naar twee volken. Een volk wat God wil dienen en een volk wat van God afwijkt, wat van God weggaat. En ja, en voor degene die denkt dat het met de zondvloed naar de zondvloed beter ging, naar dat ene gezin dat dan overbleef, daar ging het ook niet goed. Want ook daar was steeds een splitsing tussen de mensen die wel van God waren en de mensen die niet van God waren. Ik lees even een paar teksten uit het Nieuwe Testament over Kaïn. Hoeven niet op te zoeken, want het is alleen maar voor een beeldvorming over hoe ze in het Nieuwe Testament over Kaïn dachten. En ik lees straks een over Abel. Johannes 3, vers 12. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. En in Judas 1, vers 11 staat: wee hun, want ze zijn de weg van Kaïn ingeslagen, hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken van Korach omgekomen. Nou, dat is niet positief zoals in het Nieuwe Testament over Kaïn dachten. En of zij meer informatie over Kaïn hebben dan wij hebben, dat weet ik niet, maar ik laat het hierbij. Maar het Nieuwe Testament, dat spreekt wel positief over Abel. In Hebreeën 11, vers 4 staat: door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. En dan is mijn vraag, is dan, waarom was het offer van Abel nu wel rechtvaardig en werd het aangenomen? En waarom dat van Kaïn niet? Abel wilde ook een offer brengen. Hij zocht in de kudde naar schaap. Wat voldeed. Een dier wat voldeed. In de herziene statenvertaling zegt: ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet. En de Heere sloeg nu acht op Abel en zijn offer. En de nieuwe Bijbelvertaling zegt, en dat vind ik eigenlijk nog mooier, die zegt: ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren van dieren van zijn kudde, koos hij de mooiste uit. En de Heere merkte Abel en zijn offer op. En Abel bracht een van de eerstgeboren schapen. En van de kudde het mooiste. En hij kende het al van geboorte. En als hij het riep, kwam het. Het at uit zijn hand. Hij had het als een klein lammetje in zijn hand gehad. En hij droeg dat omdat hij dat aan God wilde geven. Hij wilde iets speciaals geven. Hij wilde iets geven wat kostbaar was. Hij wilde het kostbare wat hij had, het schaap waar hij mee optrok, vanaf het moment dat het lammetje was, het schaap waar hij van hield,
hij gaat opeens nog kraken. Dus ik ga het dat ding. Het spijt me heel erg.
Die einde voor ook.
Ja.
Ja, ik denk het wel. Oké, prima. Dus het kostbaarste wat hij had, dat schaap, dat offerde hij aan de Heer. Datgene wat hij lief had, een stukje leven, wat hij had gekoesterd, wat hij dus als lam had gedragen, wat hij had verzorgd, wat hij had meegenomen de hele reis en waar hij van hield. Hij bracht een onschuldig leven, het beste van zijn kudde. Door het geloof bracht hij Abel God een beter offer. We hebben het net gelezen, Hebreeën 11, vers 4. Maar om welk geloof gaat het dan? Want Kaïn geloofde ook in God. Kaïn geloofde ook in God. En Ik denk, wat maakt nou het verschil tussen het geloof van Kaïn en dat van Abel nou zo veranderd dan dat offer van Abel werd aangenomen? En in mijn optiek, ik vertel gewoon zoals ik denk dat het is, als kind hoorden Kaïn en Abel over de gebeurtenissen uit Genesis, uit het paradijs, wat er gebeurd is, de zondeval, alles wat er omheen gebeurde. En ze wisten dat op een gegeven moment, toen de mens zonde was gevallen, dat God van een paar dieren, ik denk een schaap of een lammetje, denk dat hij van een paar dieren moest slachten om de huid te nemen van die dieren, om Adam en Eva te bekleden. En God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleden ermee. En de mens kon dan alleen maar, Adam en Eva kon alleen maar bestaan op dat moment, op basis van het dier dat door God is geslacht, om hen met de vel van het dier te kunnen bekleden. Een plaatsvervangend sterven. En dat eerste offer, het eerste offer van God om de mens te bekleden, dat was een profetisch handelen van de Vader, ziende op het offer van Jezus Christus, zijn enige geboren zoon in de toekomst. Zie het Lam Gods, dat de wereld, dat de zonde van de wereld wegneemt. En wat eigen werk, zoals Adam en Eva dat probeerden, dat het bedekken van de zonde door middel van vijgenbladeren, het eigen werk proberen op te lossen, dat kan nooit de zonde bedekken. En het bloed van de onschuldig en plaatsvervangend leven was nodig om door God aanvaard te worden. En wie heeft nou de les van zijn vader en zijn moeder werkelijk ten harte genomen, dan komt het God met een stukje kleinvee. Dat offer kan God aannemen van Abel, want het is naar zijn voorbeeld. Hij herkent zichzelf erin, hij aanvaardt het offer van Abel door het geloof in het plaatsen van het offer. En ze hoorden alle twee het verhaal van de geschiedenis van Adam en Eva, maar ze handelden alle twee verschillend. De vraag van vanmorgen gaat over ons. En de vraag van vanmorgen gaat over, wat is het u en wat is het jou nou waard? Dat is echt een hele belangrijke vraag. En ik weet dat de inleiding een inleiding was met wat platgetreden paden, want we kennen het natuurlijk allemaal al. Maar ik wil het nu iets anders doen, want ik ga nu een verhaal vertellen. En ja, het is nog veel sterker. Ik ga een Indianenverhaal vertellen. En er was in de tijd een stam in Amerika, een Indianenstam in Amerika, en die leefde op het vlakke land. Prachtig gebied waar ze leefden, alles was in overvloed en ze hadden werken aan niets gebrek. En het was natuurlijk ook zo dat in die stam werd er ook getrouwd. Dus de mensen, een man zag een meisje en die, ja, ze werden verliefd zoals wij dat ook hebben en die gingen dus met elkaar om. En op een gegeven moment wilden ze naar trouwen, maar een vrouw had in zo'n stam, had een vrouw, die werkte mee in de stam, die had een economische waarde. Dus op een bepaald moment vroegen ze dus een vergoeding voor zo'n vrouw. Nou, en in dit geval ging het om paarden. En de gemiddelde de prijs van een vrouw, dat was eigenlijk min of meer vastgesteld, was vastgesteld op 12 paarden. Dus de man ging dan naar zijn schoonvader toe, naar de vader van de bruid, en die had daar een gesprek over. Nou, de prijs werd dan bepaald over het algemeen over 12 paarden. Nu waren er ook Indianen, een enkeling denk ik, en die dacht heel slim te zijn, en die ging naar zijn schoonvader toe, en die ging afdingen op zijn vrouw. Want die zei, ja, hij zegt 12 paarden, hij zegt 12 paarden is veel te veel voor die vrouw. Hij zegt, nou, uiteindelijk, na veel onderhandelen, kwamen ze uit op 7 paarden. Nou, ik weet niet of dat verstandig is geweest van Indianen om dat te doen. Ik vraag me af of die vrouw überhaupt nog getrouwd wilde zijn met iemand die haar op minder achtte als dat ze eigen waard was. En dat is dus niet zo verstandig. Nu was er ook een stel, die hadden elkaar leren kennen, en de jongen die was absoluut helemaal hoofd op de boter van die vrouw. En die vrouw, dat was de dochter van het opperhoofd. En het opperhoofd, dat zag dus de liefde van die man voor die vrouw. En die dacht, daar ga ik een slaatje uitslaan. Dus hij verhoogde in het gesprek de normale waarde van de vrouw tot 20 paarden, dat de jongen Dus iedereen had zijn goede kleren aan, iedereen had zijn zondagskleren. Het was ook een hele speciale dag dat het dus allemaal geregeld zou worden. En iedereen zat klaar om die afspraak te maken met de bruid. En dan op een gegeven moment vraagt die schoonvader, de opperhoofd, vraagt de 20 vader en de vrouw, voor die vrouw. En dan zegt die man, die zegt dan op een gegeven moment, ja, hij zegt, dat ga ik niet voor die vrouw geven. Nou, toen veranderde er wat, want de sfeer was meteen heel anders. Die schoonvader, het opperhoofd was boos, hij zegt, wat moet ik nou met zijn schoonzoon? Nou, de bruid en de moeder van de bruid in dikke tranen. En nou, dus het was, de hele sfeer was omgeslagen. En toen zei de jongen, die zei, hij zegt, nee, hij zegt, want deze vrouw is geen 20 paarden waard, deze vrouw is 100 paarden waard. En toen sloeg de sfeer natuurlijk meteen brom, hè? Toen was iedereen weer blij. Ja, ja. De schoonvader dacht van, wat een geweldige schoonzoon krijg ik. En, maar er gebeurt nog iets, en dat valt er niet op natuurlijk. Dat was dit, hè? Want er was een wonderbaarlijke traanverandering. Want tranen van verdriet werden opeens tranen van vreugde. Dat kan ook gebeuren. Nou, waarom ik dat verhaal vertel, daar kom ik straks op terug. Maar u denkt, en ik zal even een bladje doen, maar even bij de tekst blijven. In mijn enthousiasme ga ik er misschien te ver. Weet je, en het is een mooi verhaal met allemaal verschillende kanten. Hoogtepunten, dieptepunten, blijdschap, verdriet, gedachten. Nou, noem het maar op. En ze leeft nog lang en gelukkig. En uiteindelijk was dat ook zo. Want ik heb heel veel bij dit verhaal bij verzonnen en bedacht. Maar dat laatste gedeelte over de jongen die 100 paarden aan zijn vrouw gaf, terwijl die opperhoofd 20 paarden vroeg, dat is wel waar gebeurd. Ik heb dat gelezen in een boek. En dat boek dat gaat dan over de totstandkoming van Amerika. En het begint dan bij geologische dingen en dan komen er mensen en gaat zo. En dan op een gegeven moment komt dit verhaal ook aan de orde. En er staan dus foto's van die man in het boek. Dat is werkelijk waar. En die man is op een gegeven moment ook informant geweest voor de westerse, want die Amerikanen, de blanken, die trokken natuurlijk steeds meer op. En op een gegeven moment is hij dus voor de Amerikaanse overheid ook nog verbindingsofficier geweest tussen de Indianenstammen. Dus hij heeft echt bestaan. En uiteindelijk, hij bleef toch Indiaan, is hij begraven in zijn Indianenkleding. Want dat wilde hij. Want in zijn hart was hij eigenlijk nog steeds Indiaan. Ja. En ik heb dit verhaal nodig voor de preek. En ik wil nu met u een stukje uit de Bijbel lezen. En ik wil graag dat heel langzaam lezen. Want het gaat, en u hoeft niet mee te lezen. U mag meelezen, natuurlijk mag u meelezen. Staat in Colossenzen 1 vers 15. Maar dat gaat over God. Colossenzen 1 vers 15. U mag meeluisteren, u mag meelezen. Colossenzen 1 vers 15. Colossenzen 1 vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de hele schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en op de aarde zijn, die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid zou wonen en dat hij door hem alle dingen met zich zou verzoenen door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd waren, en vijandig gezind, zoals bleek uit de slechte daden, ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor u te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft en gefundeerd vast en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar ben. Ja, en ik vind dit stukje, een stukje dichterlijke poëzie. Dit is een beeld van de Heer Jezus Christus, wat gewoon oplicht als je het leest. Het is zo mooi compact beschreven en we lezen hier over de identiteit van de Heer, over Jezus, wie hij is, hoe hij is, zijn werk, wat we ontvangen hebben, de geschiedenis van God, Jezus Christus, zijn zoon, wordt hier beschreven in zijn volheid van zijn grootheid tot zijn verworpenheid aan het kruis. Zo staat het er. En als God iets doet, dan doet hij het volmaakt, ook de verlossing van de mens. En we zitten hier nu in de gemeente vanmorgen en vinden het altijd zo normaal en gewoon om hier in de gemeente te komen en om christen te zijn en te genieten van de dingen die God ons geeft en dat we gezegend zijn in wat we hebben. We hebben dit gebouw, we hebben elkaar, maar moeten we ook realiseren dat we veel meer malen hebben ontvangen dan waar we recht op hadden. Het had ook anders kunnen zijn. Het had dus anders kunnen zijn, weet je. Als God ons had verlost, net op de nullijn, genoeg om te leven en niet te sterven, dan nog zouden we dankbaar moeten zijn. Dan nog zouden we dankbaar zijn, want God is ons niets verplicht en hij is autonoom, al genoegzaam in zichzelf. Hij heeft niets nodig en hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Maar de verlossing van de Zoon is meer dan overvloedig. Totale vergeving. Maar niet vergeving zo, nou ja, ik vergeef het wel. Nee, totale vergeving, maar ook totale verzoening. Er is een volkomen eenwording met hem om ons heilig en smetteloos voor zich te plaatsen en om eeuwig te leven met hem. En inderdaad, als God zegt, ik red je op de nullijn, had het heel anders geweest. Maar God kennende in zijn overvloed, in zijn grootheid, zou hij nooit het minimale geven, zou hij altijd het maximale geven aan degene die hem willen toebehoren. Ik lees nog een stukje uit dezelfde brief van Colossense. Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, ook nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig en smetloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. We kennen allemaal het lied. We kennen hem. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan die mij redding gaf en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. Nu wil ik eigenlijk met u terug naar het Indianenverhaal. En ik stel u een vraag. U hoeft niets te zeggen, maar ik denk er even op na. Ik heb het verteld van drie vrouwen. Eentje van het afdingen, 7 paarden. Eentje van die vrouw, 12 paarden. En die vrouw van die 100 paarden. Hoe zal nou de relatie van de man met die vrouw zijn? Van die eerste, van die 7 paarden, van die tweede en van die laatste. Zou nou die vrouw die voor zijn hoge prijs werd gekocht, zich niet enorm gewaardeerd voelen, zich hoog gewaardeerd voelen? En hoe zou die vrouw van die 7 paarden zich voelen? Ik denk dat zit iets anders in elkaar. Weet je? Het is ook geven. Het is ook geven en nemen. Er moet een balans zijn tussen geven en nemen. Je geeft aan je vrouw en je vrouw geeft aan jou en jij neemt terug. En je vrouw neemt van jou. En er moet een balans zijn. Als je veel geeft, geeft iemand ook veel terug. Als je niets geeft of heel karig geeft, dan is de teruggave ook heel karig. En liefde en waardering voor elkaar, liefde en waardering voor elkaar, wederzijdse waardering is de sleutel voor een enorm goed huwelijk. Wat is het je waard? Wat is je huwelijk je waard? Wil je investeren of niet investeren? Waardering is ook onmisbaar voor een goede gemeente. Een goede gemeente staat of valt met waardering, onderlinge waardering, voor een goede omgang met elkaar. Minimale waardering is afbraak. Maximale waardering is opbouwen. En dan is maar de vraag, is ja, waar kan ik nou persoonlijk aan werken? Kan ik werken aan een goed huwelijk, aan een goede relatie, aan vriendschap, gemeente? Wat wilt u? Dat is een vraag. Dan ga ik weer een vraag stellen. Ik ben een beetje van de vraagstellerige. De volgende vraag gaat niet over 100 paarden, maar gaat over 100%. En nou komt de vraag aan u aan jou en aan mij. Heeft Jezus Christus u nu gekocht voor 7%, voor 12% of voor 100%? Hij heeft daar nou afgedongen, hij heeft het minimale gedaan, of heeft hij het maximale gedaan? En het thema van de preek is, wat is het jou, wat is het u, wat is het jou, wat is het mij waard, wat is mij waard? Is de waardering voor de redding van Jezus Christus 7%, ik val me weer terug in die procenten, 7%. Ja hoor, ik geloof het allemaal wel, ik geloof echt wel dat er een God is. Nou, oké. Je kan ook 12% waardering hebben voor God, je kan ook zeggen, ja hoor, ik geloof het echt wel, het moet wel waar zijn, want het staat er. Heel degelijk. Of je zegt 100% ja, ik geloof met heel mijn hart. Heer, ik prijs uw grote naam, heel mijn hart wil ik u geven. Heb nog heel even geduld met me, want ik kan soms wel een beetje langdradig zijn. Kain en Abel luisterden samen naar de geschiedenis van Adam en Eva. Wij in onze plaats zit hier. Iedere zondag horen we de preken. We doen bijbelstudies. We lezen uit de Bijbel als het goed is. We leren gewoon van God. We lezen de getuigenverslagen uit het woord van God. Wat God heeft gedaan. Zowel aan de Israëlieten als aan de christenen. En hoe die mensen heeft geholpen. En we hebben het bestudeerd wat God voor ons gedaan heeft. En is dat, wat is nou jouw en mijn offer naar God toe? Wat is nou jouw en mijn offer? Hoe zouden we dat nu kunnen doen? En ik geloof dat nu, vandaag, ik kom straks ook even terug op het oude gedeelte van het testament, maar voor ons vandaag is er maar één manier waarop je kan offeren aan God. In de soteriologie, de leer van de redding van mensen, dat beslaat duizenden boeken. En ik heb geprobeerd voor mezelf een simpel model te maken van de verlossing. Maar de verlossing. En dat gaat als volgt. De mens was geschapen naar Gods gelijkenis. En iedere keer als hij contact met ze had, spiegelde Adam en Eva de gelijkenis terug. God had het heel al gemaakt met zijn kunnen, met zijn kracht. Al die sterrenpracht. Als je die nieuwe foto's ziet van dat ding wat in de ruimte hangt, ik weet niet hoe dat heet. Wat de nieuwe sterren ziet van dit heelal, hoe ontzagwekkend groot en machtig. Dat is Gods kunnen, komt erin tot aanzien. Dat je ziet wat God gedaan heeft. In zijn hele schepping zie je ook wat hij kan. Maar de mens schiep hij tot zijn gelijkenis. Tot zijn gelijkenis. En God zag zichzelf terug in de spiegel van de mens. In het spiegelbeeld van de mens. Hij zag zichzelf. En ik denk dat God er ook van genoot in contacten met de mensen in Genesis, in het paradijs, dat hij mensen zag die niet gewoon deden wat hij zei, zoals engelen, als dienstknechten, maar dat hij mensen had waarmee hij zijn gedachten kon delen en die dan zelf antwoord gaf en dat hij daar een gesprek mee kon hebben. En toen kwam het zwarte gat in de geschiedenis. God loopt in het paradijs. Adam, waar ben je? Waar ben je, Adam? En toen kwam Adam tevoorschijn en God, in hem is geen duisternis, in hem is geen zonde, zag zichzelf niet meer terug in de mens. En het spiegelbeeld, de spiegel van zijn gelijkenis in de mens was gebroken. Er was iets beschadigd wat op dat moment niet meer te herstellen was. En God offerde een leven om de zonde van Adam en Eva te bedekken. Kain antwoordde God in zijn offer met de vruchten van zijn werk. Ik heb het al over gehad. Van het land dat door God vervloekt werd. Misschien was er heel veel werk. Misschien heeft het wel een enorme stapel voor God gemaakt. Zou kunnen, dat weet ik niet. Maar God zag zijn eigen werk. Het waren Kains vijgenbladeren om zelf dingen op te lossen. Kains offer werd afgewezen. Abel antwoordde met zijn offer in geloof, door God erkenning te geven met een offer van leven van zijn geliefde schaap. En hij gaf ermee aan dat hij afhankelijk van God was omdat zonder offer van leven er geen dierenvellen geweest zouden zijn om de zonde te bedekken en de mens niet meer zou leven. En Abel spiegelde door zijn geloof naar God datgene wat God zelf had gedaan. Datgene wat God voor Adam en Eva had gedaan. En God zag zichzelf in het offer van leven wat Abel gaf. En het toekomstige, en hij zag ook het toekomstige offer van de Heer Jezus Christus in het offer. En Abels offer werd aanvaard. Wij, we hebben de getuigenis uit de Bijbel. Wij hebben de volmaakte mens. Er is niemand geweest op deze wereld zoals Jezus Christus. De volmaakte mens. Of offerde zich. Offerde zich aan het kruis om onze zonden weg te nemen. Wij antwoorden in geloof door onszelf aan God te geven met het offer van ons mens zijn, want we kunnen alleen maar onszelf geven. Wij kunnen onszelf aan Jezus Christus geven. Er is niemand anders die wij kunnen geven dan alleen jezelf, je eigen ik, aan God te geven. God te geven. Jezus Christus geeft in geloof over aan de wil van de Vader en wij geven ons over door ons geloof aan de wil van de Vader dat hij ons wilde verlossen door zijn Zoon. Jezus gaf zichzelf Christus aan ons en wij geven onszelf als antwoord over aan hem. God neemt ons in genade aan, want hij ziet in ons het beeld van zijn Zoon. Want als wij onszelf aan God geven, zoals Jezus Christus zich aan ons gaf, dan doen we eigenlijk ook wat de Heer Jezus gaf. Dat Jezus Christus gaf zich over aan de Vader en wij geven ons ook over aan de Vader door Jezus Christus. Ik ga nu wel steeds naar het eind van de preek, dus als je nog heel even geduld hebt. Hij koopt ons voor 100% en wij geven ons aan hem voor 100%. Maar er is nog iets meer waar ik het met u over wil hebben vanmorgen. Want als wij nu het eigendom van God zijn geworden, wat ben jij niet waard na een volmaakt offer? Wat ben jij waard voor God? En ik weet niet of u wel eens in aandelen hebt gehandeld. Ik heb het wel eens geprobeerd. En de ene dag heb je wat. En de andere dag ben je het kwijt. En het is net windhandel. Weet je, de ene dag waait het, de andere kant is het stil. Maar voor God en u is uw en jouw waarde onveranderlijk. En in ons dagelijks leven, en we zijn natuurlijk mensen, in ons dagelijks leven is het niet altijd te pakken. Ons levend waarde die God aan ons geeft is voor ons niet altijd te pakken. We zien het niet altijd. Er is zoveel in ons leven. We gaan vaak dingen niet goed. Zoals gezegd, ik maak best wel fouten. We blijven mensen zitten soms in de shit. En omstandigheden brengen tot wanhoop. Het journaal van de dag werkt ook niet mee. En je blik op God vervaagt, gaat weg. En waar is God nou? En je ziet de problemen, maar je ziet God niet meer. Je ziet de problemen en je ziet God niet meer. Want zelfs als de dingen helemaal fout gaan en je doet het helemaal verkeerd, en je bent je zicht op God kwijtgeraakt, dat verandert niets, maar dan ook helemaal niets aan jouw waarde. Want misschien denk je dat wel op een bepaald moment. Ik doe helemaal niets goed voor God. En ik ken iemand die zegt, ik heb niets goed voor God gedaan. Die man is ook zwaar depressief. Maar wat je ook verkeerd doet, en Hanni zegt het ook, je kan niet altijd dingen goed doen voor God. Je doet ook dingen waar God niet blij mee is. Dat kan, dat gebeurt. Maar dat verandert niets aan jouw waarde voor God. Een diamant die in een mesput valt, vol met goorste vuil, echt smerig, maar die wordt in de drek van die beerput niets minder waard. Helemaal niets. En alles wordt aan het werk gezet om die diamant weer op te zoeken en eruit te halen. En dan wordt er schoongewassen en is het weer in orde. De prijs die ervoor betaald werd, is de waarde die de eigenaar voor over had. En of die nou vuil is of niet vuil is, die waarde blijft. Weet? De prijs die voor u en mij betaald is, en bepaalt u en jou en mijn waarde en die is eeuwig. En als het nodig is, dan gaan we, als we vuil zijn, als we het niet meer zien zitten, dan gaan we naar God toe. En dan wast God ons af, want hij ziet in ons het beeld van onze God. En als wij onze pijn en moeite bijbrengen, dan offeren we onze pijn en moeite aan God. En God neemt het aan. Weet je? hoe vrouw je ook bent, gevoelens en eigen gedachten, omstandigheden gaan vaak met je op de loop, ook met mij. Dat kan ik u wel vertellen. Maar als iemand naar mij toe komt en die zegt, Klaas, je bent miljonair, dan geloof ik er helemaal niets van. Maar op het moment dat een miljoen op mijn bankrekening gestort wordt, en ik controleer of dat wel terecht is, want er kunnen ook fouten gemaakt worden, en ik heb dat gekregen van iemand, nou, ik weet niet van wie, en ik zie dat op de bank staat, het is allemaal goedgekeurd, dan is de miljoen euro is een feit. Dan staat het vast, daar kan ik dan over beschikken. Ik kan beschikken over die miljoen euro die aan mij gegeven is. Je moet uitgaan van feiten en niet van meningen. Niet van gevoelens en niet van gedachten. Je moet uitgaan van de feiten die God zegt in de Bijbel. God ziet in u, jou en mij, in ons. Nog een stukje uit 1 Colossense, uit Colossense 1 vers 15 en 16. Het beeld van onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die in de aarde zijn, die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Dat ziet God in jou. Dat is je waarde. Hoe moeilijk het ook af en toe kan zijn, hoe vuil je ook af en toe kan zijn, hoeveel fout je ook kan maken, jouw waarde is onaantastbaar en blijft. En ik ga nu zo met u afsluiten. En als u straks misschien wil napraten over de preek, dan kunt u bij Ed, want die heeft vandaag de gebedsdienst. Als hij bezig is, gaat hij naar een van de oudsten of naar mij. Ik heb met u een lering gedaan. Een verhaal verteld. Poëzie voorgelezen. Vragen gesteld en uitleg gegeven en aangegeven zijn. Geven dat er mogelijkheid voor gebed is of gesprek. Heb ik alles genoemd? Ben ik niks vergeten? Oké. Maar af afsluiting heb ik toch nog een laatste onderdeel. En dan wil ik graag dat met de muziekgroep en met jullie zingen. Het lied, ik geef mezelf aan u volkomen. 585 Johannes de Heer. En het lied hoort bij de preek en ik hoop dat u het 100% met uw hart mee kan zingen.